Laten we bidden. Waardig is het lam. Jezus, waardig bent u. Om onze lof, eer en aanbidding te ontvangen. Want u bent alles wat we nodig hebben. Alles wat we zoeken. En dank u wel voor deze dag. Voor Goede Vrijdag. Waar we mogen gedenken dat u stierf voor ons. En we bidden dat u deze avond spreekt door uw geest tot onze harten. Dat we opnieuw dat diepe besef mogen hebben van wat u heeft gedaan voor ons. Dat wij mogen leven omdat u stierf. Geest van God, we vragen, open onze harten. Als we het woord openen, spreek tot ons. En Jezus, ik bid dat u hier naast me staat en mijn hand vasthoudt. Als ik samen met u dit woord mag brengen. In Jezus' naam. Amen. Vandaag op Goede Vrijdag staan we stil bij de sterfdag van Jezus Christus. Voor velen is dit de allermooiste dienst van het jaar. Omdat we zo diep weer even mogen beseffen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar tegelijkertijd is dit ook de meest droevige dienst van het jaar. Omdat we ook beseffen dat de prijs zo ongelooflijk hoog was. De vier evangeliën die beschrijven alle vier uitgebreid over de laatste dag van Jezus. En wist je eigenlijk wel dat die dag, in tegenstelling tot wat wij misschien zouden denken vanuit onze westerse kalender, begon op de avond daarvoor? Onze agenda die begint een nieuwe dag op middernacht. Of misschien voor ons gevoel met zonsopgang. Maar een Joodse nieuwe dag begon met zonsondergang. En in het geval van het verhaal van Goede Vrijdag begint de sterfdag van Jezus dus de avond daarvoor met het laatste avondmaal. Als Jezus met zijn discipelen het Pesachmaal viert. Vanaf die plek ging hij naar de tuin van Gethsemane om met zijn discipelen te bidden. En daar werd Jezus verraden door Judas. En uitgeleverd, gearresteerd. Het grootste gedeelte van de nacht moest Jezus allerlei vernederingen en bespottingen ondergaan. In de binnenplaats van het huis van de hoge priester. En vroeg in de ochtend werd Jezus voorgeleid bij de raad van oudsten van het volk. Die hem uiteindelijk stuurde naar Pontius Pilatus, de Romeinse stadsbestuurder. Tegen de tijd dat Jezus daar was, was het dus al halverwege de Pesachdag. En daar wil ik beginnen vanavond met het lezen van Gods woord. Lucas 23. We gaan een aantal versen uit dit hoofdstuk lezen. Allereerst vers 4. Jezus is bij Pilatus. Pilatus heeft hem ondervraagd. En daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte: ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Dan lezen we verder in vers 13. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en hij zei tegen hen: u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt bevonden. En Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons toegestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. En dan vers 22. Voor de derde maal zei hij, Pilatus, tegen hen: wat heeft die man dan misdaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd. En hij leverde Jezus over aan hun willekeur. En hun willekeur was de dood van Jezus aan het kruis. Heb je wel eens afgevraagd waarom Jezus moest verschijnen voor Pilatus? Eerlijk gezegd heb ik dat nooit echt begrepen. Richt ik me vooral op, als ik Goede Vrijdag verhaal las, dan richt ik me vooral op wat er gebeurde in de tuin van Gethsemane en daarvoor. En wat er gebeurde vanaf de kruisiging. Ik vond het altijd een beetje een slap verhaal. De tijd dat Jezus is bij Pilatus. Lange verslagen in de evangeliën die allemaal op niets uitlopen. Het saaiste gedeelte van The Passion, als je dat gisteravond op televisie hebt gezien. Ik vind het fijn dat Jezus in de verschrikkingen van deze dag enigszins een rustmoment had bij Pilatus. Voordat de mishandelingen en de vernederingen weer werden doorgezet. Maar wat voegt het beschrijven van deze gebeurtenis nou toe aan het verhaal van Goede Vrijdag? Het optreden van Pilatus veranderde niets aan de uitkomst. Als Pilatus nou het echt voor Jezus had opgenomen en zich had gekeerd tegen de Joodse leiders, en er was een clash ontstaan tussen de Joodse leiders en de Romeinse overheersers, ja, dan was het echt spannend geworden. Of als Pilatus juist mee was gegaan met het volk en de Joodse leiders en zich inderdaad tegen Jezus had gekeerd en op valse gronden hem had veroordeeld voor de doodstraf, dan was dat beeld van de duisternis die het licht dat gekomen was volledig opslokte, alleen nog maar sterker en heviger geweest. Maar hier bij Pilatus in het gerecht gebeurt eigenlijk niets. Jezus moest sterven en hij zou sterven. Dat stond vast. En daar zou Pilatus niets aan veranderen. Of gebeurt hier toch wel iets? We gaan de rol van Pilatus in de lijdensweg van Jezus begrijpen als we bedenken dat het nog altijd Pesach is. De avond ervoor, bij het laatste avondmaal, was het begonnen. Toen Jezus het Pesachmaal vierde. Maar die dag zou pas eindigen met de volgende zonsondergang. Jezus' sterfdag viel exact gelijk met Pesach. En dat was niet toevallig. Want Pesach blijkt de voorafschaduwing te zijn van wat er met Jezus op deze dag gebeurde. Tijdens Pesach wordt de bevrijding van 400 jaar slavernij en onderdrukking in Egypte gevierd. De farao die had het volk van God meerdere malen geweigerd om te vertrekken. En daarop werd de tiende en de laatste plaag aangekondigd. Egypte zou getroffen worden en alle eerstgeborenen, mens en dier, zouden in een nacht sterven. Maar voor de voltrekking van deze plaag komt God eerst met een reddingsplan. Hij draagt de Israëlieten op om allemaal een lammetje of een bokje te slachten. En het bloed van het lammetje of het bokje met majoraantakken te besmeuren op de deurposten en de dorpel. En toen de nacht aanbrak en in Egypte alle eerstgeborenen stierven, trok de doodsengel voorbij de huizen die besprenkeld waren met het bloed van een lam. De eerstgeborenen in deze huizen werden niet met de dood getroffen. Maar het dier dat hiervoor gebruikt werd, kon niet zomaar een lammetje of een bokje zijn. God had opgedragen dat het een lammetje of een bokje moest zijn, een mannelijk dier, eenjarig oud, zonder enig gebrek. Dat was uiterst belangrijk. En om te onderzoeken of het dier dus werkelijk zonder enig gebrek was, had God opgedragen aan de Israëlieten om dit lammetje of dit bokje 4 dagen voor Pesach al in huis te nemen. 4 dagen zo'n schattig beestje waar je dag en nacht mee optrekt, hem helemaal meemaakt, maar dus ook precies kunt onderzoeken welke gebreken dit diertje heeft, of die gebreken heeft. Zodat na 4 dagen inspectie met alle zekerheid vastgelegd kon worden, dit lam voldoet aan de voorwaarden. Dit is een lam zonder gebrek. Dit lam is geschikt als Pesachlam. Het was me nog nooit zo opgevallen eerder. Maar voordat Jezus het ultieme offer brengt, wordt hij, net als de lammeren met Pesach, geïnspecteerd. Uitgebreid wordt onderzocht of er iets te vinden was waar ze hem op konden aanrekenen. Of hij op basis van een gebrek veroordeeld kon worden. Dat was in de dagen voor deze sterfdag al herhaaldelijk gebeurd door de fariseeën en de schriftgeleerden, die hem voortdurend probeerden te pakken op zijn woorden, maar steeds niets konden vinden waar ze hem op konden veroordelen. En hier voor Pilatus vindt de ultieme inspectie van het lam plaats. Jezus wordt uitgebreid door Pilatus ondervraagd. En het oordeel dat Pilatus in vers 4 velt is: ik vind niets waaraan deze man schuldig is. En even later in vers 14 concludeert Pilatus opnieuw: ik heb hem aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig bevonden. En in vers 22 zegt Pilatus voor een derde maal: ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Oftewel, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes gebruiken alle 4 de beoordeling van deze Romeinse gouverneur om aan te tonen dat het lam van God uitvoerig is onderzocht en is geïnspecteerd. En dat hem werkelijk niets te verwijten viel. Hij was zonder gebrek. En daar houdt het niet op. Want het oordeel van Pilatus wordt bevestigd. Koning Herodes kan ook niks vinden. En de vrouw van Pilatus die noemt Jezus een rechtvaardige. Judas, die Jezus verraadde, krijgt spijt en brengt de 30 zilverstukken terug, omdat, zoals hij dat zegt, een onschuldige heeft uitgeleverd. De misdadiger die naast Jezus aan het kruis hangt, verklaart dat deze man niets onwettigs heeft gedaan. En de centurio bij het kruis kan met de dood van Jezus niets anders doen dan God loven met de woorden: werkelijk, deze man was een rechtvaardige. Keer op keer wordt Jezus door vriend en door vijand zondeloos verklaard. Onberispelijk. Zonder enig gebrek. En in tegenstelling tot alle offers die tot dan toe met Pesach gebracht waren, was dit lam werkelijk zonder enig gebrek. Ja, die andere lammeren, natuurlijk, ze waren grondig 4 dagen lang geïnspecteerd. Maar het blijven gewone lammeren. Niets of niemand is perfect in deze wereld. En ook deze lammeren, misschien kon je het niet eens zien met het blote oog, maar waren niet perfect. Maar dit lam, het lam van God, was werkelijk zonder enig gebrek. En om deze reden werd hij geschikt bevonden voor het ultieme offer. Dat besef verscheurt mijn hart. Ieder jaar met Goede Vrijdag, als ik geconfronteerd word met het beeld van een lijdende en stervende Jezus, de persoon van wie ik het allermeeste houd, stel ik mezelf opnieuw de vraag: moest dit nou echt zo gebeuren? Was dit nu werkelijk nodig? Had het niet anders gekund? En het antwoord is nee. Het kon niet anders. Omdat er buiten hem om niemand te vinden was zonder gebrek. Alleen hij is volmaakt zonder zonde. Hij is de enige die het offer kon dragen. Alleen zijn bloed, alleen het bloed van het perfecte lam van God voldeed. Alleen zijn bloed. Niet mijn bloed. Niet jouw bloed. Beseffen we de zwaarte daarvan? Stel je jezelf eens voor in de beklaagde bank van Pilatus. Terwijl de beschuldigende stemmen om je heen steeds luider beginnen te klinken. En je hele wezen, je hele zijn, je hele hart wordt doorgelicht. Elk donker kamertje van je hart. De begeerte van je jeugd. De verharding en de verbittering die zijn opgetreden door de jaren heen. De geheimen die je al zo lang met je meedraagt en die niemand mag weten. Stel dat jij volledig zou worden doorgelicht. Wat zouden wij dan te zien krijgen van jou? Welk oordeel zou er dan geveld worden? Het antwoord op die vragen maakt me klein, omdat ze me doen beseffen dat het niet anders kon. Omdat mijn zonde, mijn tekortkomingen, de duisternis in mijn hart, precies de reden waren waarom hij moest sterven aan het kruis. Waarom ik dat niet kon doen. Het doet me beseffen dat ik niets te geven heb aan God wat van waarde voor hem is. Zelfs het geven van mijn eigen leven, zelfs het vloeien van mijn bloed, schiet tekort en is waardeloos. Ik heb niets te geven aan mijn Heer. Dus nee, het kon niet anders. En de reden daarvoor ben ik. De reden daarvoor ben jij. En dat is een last die wij de rest van ons leven met ons mee zullen moeten dragen. Dat wij het niet konden. Dat het niet anders kon. Jezus, het Lam van God, werd door Pontius Pilatus geïnspecteerd en zonder schuld bevonden. Hij voldeed aan Gods eisen om als lam zonder enig gebrek in onze plaats te sterven. En om die reden kon hij het offer zijn. Om die reden heeft zijn bloed, in tegenstelling tot mijn bloed, in tegenstelling tot jouw bloed, werkelijk waarde. Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders hebt geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Het bloed van Jezus is het kostbare bloed. Het is meer waard dan zilver of goud. Het kan meer bewerkstelligen dan zilver of goud. Het bloed van Jezus is kostbaar, omdat het uniek in zijn soort is. Het is kostbaarder dan wat dan ook in de wereld. Kostbaarder dan zilver of goud. Het lam werd geslacht met grote spijkers. Door zijn handen en voeten wordt Jezus aan die houten paal vastgetimmerd. Opgeheven tussen hemel en aarde. Tot spot van iedereen. En daar vloeide het bloed. Het bloed van het lam. Om de deurposten van ons hart mee te besprenkelen. Zodat de dood ook aan ons voorbij zou gaan. En we zouden leven. Zodat wij gered zouden worden uit Egypte. Gered uit de slavernij van zonde. Om werkelijk vrij te zijn. Zodat we gered zouden worden uit dit zinloze bestaan. En onze levens nu werkelijk betekenis zouden krijgen. Het bloed vloeide. Het bloed van Jezus. Het kostbare bloed is met niets te evenaren. Besef je dat? Het kostbare bloed, gegeven door Jezus en ontvangen door iedereen die weet dat het niet anders kon en dat het echt nodig was. Dat bloed is werkelijk ons allergrootste bezit in dit leven en hierna. Jezus is het perfecte offerlam. Het ultieme Pesachlam. Het laatste lam dat in het oude verbond geslacht is. Want na hem was het niet meer nodig. Waar het bloed van lammeren, die misschien leken zonder enige gebrek te zijn, maar niet perfect waren, waardoor het offer iedere keer weer opnieuw herhaald moest worden. Daaraan is een stop gekomen. Want het bloed van het ultieme lam heeft kracht. De kracht om mensen werkelijk voorgoed vrij te zetten en leven te geven. Er is kracht. Er is zoveel kracht in het kostbare bloed van het perfecte lam van God. Toen, nu en voor altijd. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Jezus, we erkennen dat het nodig was. Dat het niet anders kon. En hoe graag we ook gewild hadden dat het anders was. Dat het niet nodig was geweest. Kunnen we niets anders doen dan voor u buigen en u bedanken voor uw bloed. Het is ons zo kostbaar. We hebben niets van onszelf. We hebben u niets te geven. Zelfs ons eigen leven voldoet niet. Zelfs onze dood schiet tekort. We hebben u zo nodig. We zijn zo afhankelijk van u. Kom opnieuw. Was ons met uw bloed. Zodat de dood aan ons voorbij zal gaan en we leven zullen ontvangen. Zodat slavernij haar grip verliest en we vrij zullen zijn. Zodat we de zinloosheid van het bestaan van ons af kunnen schudden. En werkelijk van betekenis kunnen zijn voor u. Kom opnieuw. En was ons met uw bloed. Er is kracht in uw bloed. Zoveel kracht. Dank u, Jezus. Als we zo avondmaal gaan vieren, dan wil ik je uitnodigen om je hart te onderzoeken. Want nee, hier is geen Pilatus. En nee, jij wordt niet geïnspecteerd openlijk om te zien of er een gebrek is in jouw leven. Maar je weet het zelf. Je kent je eigen gebreken. Je kent je eigen zonde. Je kent de duisternis in jouw hart. En dit is een moment om tegen Jezus te zeggen: Jezus, ik heb u nodig. Het kon niet anders. Vergeef mij. En reinig mij. Maak mij puur en maak mij nieuw. Ik heb u zo nodig. Lieve vrienden, lieve broers en zussen, avondmaal is niet een mooie gewoonte. Avondmaal is het diepe besef dat we het bloed van Jezus, dat we zijn lichaam nodig hebben, dat het niet anders kon. Doe alleen mee met het avondmaal als je dat tot diep in je wezen weet. We vieren avondmaal niet vanuit religie. Het is niet een mooi gebruik. Het doet ons beseffen hoe diep Jezus moest gaan en wat het hem gekost heeft. Het is eigenlijk een gruwelijke viering. En tegelijkertijd zo hard nodig. Onderzoek je hart. Erken je afhankelijkheid van Jezus en zijn bloed. En laat je schoon wassen. Zodat je met ons het avondmaal kunt vieren. In volle overtuiging. Dat ook jij het zelf niet kon. Maar hem daarom zo hard nodig hebt.